Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zingen uit het gebed des Heeren het eerste en het tweede vers. Het gebed des Heeren vers 1, O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. En ook het tweede vers, het gebed des Heeren, de versen 1 en 2. Lezen uit Matthäus 11, vers 20 tot en met vers 30. Matthäus 11, vers 20 tot en met vers 30. Eerst stellen wij ons voor Gods heilige wet. Daarna zingen wij uit Psalm 106, het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 11 vanaf vers 20 tot het einde. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch, ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden tot de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het een lande van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelfde de kinderen geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon, en die net de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Wij zingen uit Psalm 33. Daarvan het 7e en het 11e vers. Psalm 33, vers 7. De grote schepper aller dingen. ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt, Psalm 33, de versen 7 en 11. Geven in deze dienst onze aandacht aan zondag 46 uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen 120 en 121 met de antwoorden. Wij lezen zondag 46. Vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonden aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht, dat is vertrouwen, tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken en van zijn almachtigheid alle noodrust van het lichaam en van de ziel verwachten. Het gaat in zondag 46 over het volmaakte gebed. 4 aandachtspunten. Het aanspreken van God. Het noemen van de Vadernaam. Kinderlijke vrees en vertrouwen. Hemelse majesteit en goddelijke almacht. Dus 4 punten. Het aanspreken van God. Het noemen van de Vadernaam. Kinderlijke vrees en vertrouwen. Hemelse majesteit en goddelijke almacht. Waarom, zo lezen we in vraag 120, heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Dat is een gebod van Christus en dat ligt er. Maar veel mensen weten vandaag de dag geen raad met, laten we zeggen, deze vaderfiguur. Hoe komt dat? Dat komt onder andere hierdoor. Omdat ze aardse vaders model dreigen te staan voor de hemelse vader. Anders gezegd, als het om vader gaat, kijken we eerst naar een vader in het gezin. En dan kijken we naar de vader die in de hemelen is. Dat is een gevaarlijk uitgangspunt. Dat kan inhouden dat de ervaring die je opdoet met je aardse vader bepalend is voor het beeld van de hemelse vader. Het zien op het aardse vaderschap kan het zicht op het vaderschap van God vertroebelen, ondoorzichtig maken en zelfs in discrediet brengen. Gaat u maar na. Er zijn vaders die zich in hun gezin gedragen als een soort tiran. Van dit zal en dat moet en daar valt niet over te praten. Als je zo'n vader hebt, kan dat vaderbeeld van God de Vader in de hemel ook die trekken gaan vertonen. Alsof God een vrede tiran zou zijn die er maar op loslaat. Je kunt als kind ook bang zijn voor je vader. Dat gebeurt ook. Dat kan ook consequenties hebben voor het denken over God de Vader in de hemel. Als je geen eerbied, geen ontzag hebt voor je vader, en dat komt ook voor, geen eerbied, geen opzien tot je vader, dan heb je dat straks ook niet voor God. En dat is een hele moeilijke aangelegenheid. Wanneer je als meisje door je vader misbruikt bent, dan zal dat gevolgen hebben. Als je in dit gebed hoort over onze Vader die in de hemelen zijt. Merkt u, het staat er en het blijft er ook staan. Maar als we het nu eens in een wat groter kader zetten, dan komen we toch ook heel wat zorgen op het spoor. En het is geen gevaar dat zo'n beetje iedereen de naam vader, maar naar eigen gedachten, naar zijn eigen beleving en naar zijn eigen ervaring gaat invullen. U moet daar voor uzelf maar eens de tijd voor nemen of dat misschien bij u of bij jou ook het geval is. En dan zijn er in de wereld van vandaag ook mensen die al moeite hebben met de vadernaam op zichzelf. En dan gaat het nog niet eens om het inhoudelijke, maar om het feit dat God vader genoemd wordt. Dan vinden ze dat God veel te veel mannelijke trekken krijgt toegewezen. En dan roepen ze, als ze samenkomsten beleggen, God aan als vader en moeder. We komen dus allerlei sporen tegen waarvan we zeggen, kijk, daar moeten we op bedacht zijn. En in hoeverre en waar kunnen we dat nu terugvinden in het woord van God? Want we lezen hier in de catechismus, stoelend op het woord van God, waarom heeft Christus ons geboden God al zo aan te spreken, onze vader? Samenvattend kun je zeggen, we moeten niet mensen als voorbeeld voor God kiezen. Kinderen maken tekeningen op school en daar heb je vaak een voorbeeld bij. Een voorbeeld, dat is datgene wat jij gaat tekenen. En wat is hier nu het voorbeeld? Dat is niet de aardse vader, om zo te kijken naar de hemelse vader, maar dat is de hemelse vader, opdat zo gekeken zou worden, naar de aardse vader. Mensen moeten niet het voorbeeld zijn met betrekking tot God. Maar omgekeerd, God moet de mens tot voorbeeld zijn. En God moet de mens tot maatstaf zijn. God, ook in zijn vaderschap. De catechismus zegt dat ook, dat we over God niet aards mogen denken. We mogen God niet zomaar in het aardse vlak trekken. Daar komen we straks nog op, maar ik zeg het nu alvast. Soms hoor je mensen over God spreken alsof hij hun buurman is. Gemeente, wat is het zaak dat we ons oor te luisteren leggen bij wat de Bijbel ons aandraagt als het gaat om het vaderschap van God. Juist de aanspraak van het volmaakte gebed, het Onze Vader, stempelt heel de inhoud van dit gebed. Want waarom zegt de Heere Jezus, gij dan bid aldus, Onze Vader? Waarom doet de Heere Jezus dat? Gemeente, dat doet hij om aan te geven dat er één naam is waarin de Heere zijn hoogste vreugde vindt en waarin hij het meest verheerlijkt wordt. Zoals we daarvan zongen uit Psalm 33, goedertieren Vader, milde zegenader. En als een mens als zondaar die naam op zijn lippen neemt, dan geeft hij God daarmee als schepper iets terug. Wat krijgt de Heere dan terug? Dan krijgt God terug de eer waarop hij recht heeft. Daarmee krijgt God terug wat hij door de zondeval is kwijtgeraakt. Want wij zijn door de zondeval God kwijtgeraakt. Maar bedenk ook, gemeente, hoe God door onze zondeval, naar de mens gesproken, zijn eer is kwijtgeraakt. Natuurlijk, God is en blijft de hoogheilige. En God valt niet meer te maken en ook niet minder te maken. Maar we hebben wel de eer van God aangetast. Een mensenkind dat door genade vertrouwelijk omgaat met God de Vader en die God Vader noemt, geeft God iets terug van wat de Heere bij de zondeval heeft moeten afstaan. Een mens die zich verblijdt in de ontmoeting en in de omgang met God. De Vadernaam, gemeente, is geladen door liefde. Dat mogen we ook aan onze kinderen vragen, want je mag natuurlijk de lijnen ook doortrekken naar het aardse vaderschap. Wat is het fijn als je een lieve vader hebt. Een vader van wie je veel houdt en met wie je alles bespreken kunt en die naar je luisteren wil. Zo is ook de vadernaam van God geladen met liefde. In die vadernaam zit ook het element van zorg. Dat weten de kinderen. Vader en moeder zorgen zo goed mogelijk voor je. En die nemen je ook in bescherming als het nodig is. Toch? Dat vinden we ook terug vanuit de Heere. De vadernaam is ook een betrouwbare naam, een veilige naam. Kinderen zeggen, het is toch mijn vader, het is toch mijn papa. Nou, zo mogen Gods kinderen ook weten dat de naam van God veilig is en dat die betrouwbaar is. Eigenlijk hebben we dat samen ook gelezen vanuit het leven van de Heere Jezus zelf in Matthäus 11. Als hij God zijn vader noemt en zegt, ja vader, alzo is het welbehagen geweest voor u. Voor wijzen en verstandigen hebt u het verborgen, maar u hebt het aan de kinderen geopenbaard. En in datzelfde hoofdstuk loopt het dan ook uit op de eer van God. En als de Heere Jezus zijn wonderen doet op de aarde, tijdens zijn omwandeling op aarde, dat weten de kinderen ook, dan is het zo vaak dat we lezen dat de Heere eerst zijn vader aanroept. Dat hij eerst in het gebed gaat tot zijn vader. Kijk, en daar hebt u nu ook de lijn naar het leven hier op aarde in de harten van de mensenkinderen. Het is vrucht van Christus werk dat God in het gebed als vader mag worden aangesproken. Dus hoe komt het dat God als vader wordt aangesproken en dan komen we weer bij de kinderen om Jezus wil? Het is het gevolg van het werk van de Heere Jezus Christus. De aanspraaktitel van God is een heel bijzondere. Als u daar eens op gelet hebt, dan zal het u opgevallen zijn dat u die aanspraak in het Oude Testament eigenlijk niet tegenkomt. Maar de Heere Jezus nam bij zijn gebeden in het Nieuwe Testament dus deze naam in de mond, Vader. Mogen wij de naam Vader, zoals de Heere Jezus die gebruikt heeft, van hem overnemen? Mag u het zeggen, omdat hij het gezegd heeft? Mag jij het zeggen, omdat hij het gezegd heeft? Het is goed, gemeente, als we die vraag onder ogen zien. Als je zou zeggen, ja, natuurlijk mogen we dat. En natuurlijk is God onze Vader, want we zijn toch allemaal kinderen van God? Allemaal kinderen van één Vader, van één en dezelfde Vader. Dan denk ik dat u op een verkeerd spoor zit. Sterker nog, dan weet ik wel zeker dat u op een verkeerd spoor zit. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. God ons aller vader. Als het gaat om de schepping, dan is God vader van alle mensen. Maar als het gaat om het werk van het geloof, als het gaat om de herschepping, om wedergeboorte, dan is God alleen de vader van zijn kinderen. Dus zo natuurlijk is het niet om te bidden, onze vader die in de hemelen zijt. Het is niet vanzelfsprekend. En daarom past ons heilige eerbied. Het moet niet een stukje routine worden. Geen enkel bezwaar als u aan tafel bijvoorbeeld het Onze Vader bidt. Maar doe het nooit als een vanzelfsprekendheid. Laat het altijd opnieuw met de nodige eerbied plaatsvinden. Het geheim dat daarin opgesloten ligt is voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen. Maar het is geopenbaard, dat is opengelegd voor de kinderen. Kinderen gaan die naam noemen als de Heere Jezus zegt, noem mijn vader ook uw vader. Er blijft altijd onderscheid. Denk ook aan Pasen, als de Heere Jezus aan Maria de opdracht geeft om heen te gaan. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader en tot mijn God en tot uw God. Dan hoor je daarin ook iets klinken van de rijkdom van het vader zijn van God. Vader, zoek je nu iets in de Bijbel dat ook verhelderend kan zijn om als voorbeeld te hebben? Denk dan eens aan de beschrijving van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Die gelijkenis kennen jullie ook, kinderen. En we kennen de woorden die de vader gebruikt tegen die verloren zoon. Als zijn zoon nog op afstand is, dan lezen we iets van die vader. Dan staat er, zo zag hem zijn vader. En dan staat er nog wat bij. Dan staat erbij dat de vader met innerlijke ontferming bewogen was. Nou, daar heb je nu een hele mooie, aangrijpende omschrijving van de vader. Zo ziet de vader er nou uit. De vader die al op de uitkijk staat en de vader die zijn zoon tegemoet loopt, die hem al ziet als hij nog op afstand is en die met ontferming bewogen is. En welke mensen gaan die God nu als vader erkennen? Dat zijn alleen diegenen die het gebod van Christus zijn gaan verstaan. Laten we ter verduidelijking nog een keer kijken bij de gelijkenis van de verloren zoon. Achter de varkens, daar gebeurt het in het leven van deze jongen. De meisjes en jongens weten het ook. Hij heeft het er niet best afgebracht, want hij heeft gezegd, en laat ik het maar wat cru zeggen, pa, je gaat toch een keer dood, dus geef mij maar vast een deel van de erfenis. Hij neemt een voorschot op het overlijden van zijn vader. Nou, dat kan niemand je aanraden, meisjes en jongens. Als je ouders een voorschot nemen op hun overlijden, naar de kinderen toe, dat is een andere zaak. Als mensen zeggen, ik geef het liever met een warme hand, bij leven, dan dat mijn kinderen het uit een koude hand ontvangen. Als ik er niet meer ben. Maar goed, achter de varkens, daar is het gebeurd. Daar komt deze man tot een belijdenis. Als hij zegt tegen zichzelf, ik heb geen recht om kind te zijn, om kind genoemd te worden. Wat heb ik allemaal gedaan? Dan zeg je, jongen, als je nou verstandig bent, dan zet je je vader uit je gedachten. En dan maak je er wat van, wat je ervan kunt maken. Want je snapt natuurlijk ook wel dat als je op deze manier thuiskomt, nou, dan is het niet best. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Blijf waar je bent. En dan zitten we precies fout, gemeente. Dat komt nou precies niet met wat het woord aanreikt. Want ondanks die belijdenis, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ondanks die overdenking die hij heeft in zijn hart, durft hij toch de terugweg in te slaan naar zijn vader. Als een geslagen hond komt hij terug met die belijdenis bij zijn vader. Hij gaat terug naar huis. Maar als hij teruggaat, gemeente, dan is het toch met de hoop dat hij nog ergens een plekje zal vinden op de boerderij. Dat hoeft dan niet eens thuis te zijn, want, zegt hij, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maar als het nou ergens in de schuur is, heel menselijk gedacht, zo in de trant van, dan kan ik mijn vader toch altijd nog een keertje zien. Al is het maar op zijn rug, al is het maar door een kier van de deur. Kijk, daar heb je nu die innerlijke betrokkenheid op zijn vader. Als hij maar weer weet een beetje in de buurt van zijn vader te mogen komen. En onderweg naar zijn vader, dan is daar de schuldbelijdenis. En wat denkt u? Zal die belijdenis niet steeds intenser zijn geworden bij de jongen? Want daar gaat hij al repeterende, al voortgaande. Ik zal zeggen tegen mijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En naarmate hij dat verder zegt, wordt het geen gewoonte voor hem. Maar naarmate hij dat meer zegt, wordt het uitgediept voor hem. Zo in de trant van, hoe moet dat? Als vader nou maar vader is gebleven. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Kijk, gemeente, dat is nu echt geloof. Wij denken wel eens dat echt geloof hetzelfde is als volmaakt geloof of een volkomen geloof. Maar Gods kind moet het ook na ontvangen genade beleiden dat het alles ten dele is. Een mens die een waarachtig geloof heeft, is tegelijkertijd een mens die geen volkomen geloof heeft. Een waarachtig en echt geloof, dat is niet hetzelfde als een volkomen geloof. Denkt u maar aan het avondmaalsformulier, waaruit we altijd horen lezen, dat een van de dingen waardoor we ons aangeklaagd weten is, dat wij geen volkomen geloof hebben. Wel een waarachtig geloof, maar niet een volkomen geloof. En wat bewerkt niet een waarachtig geloof? Waarachtig geloof bewerkt deze belijdenis. Ik heb gezondigd, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Weet u het van uzelf? Weten jullie het uit je eigen leven, jongens en meisjes? Het komt niet en het gebeurt toch? Dat is altijd het machtige van het woord van God. Je wordt in de klem gedreven. Je kunt geen kant meer op en dan is God daar. U was alles tegen en nochtans gaat u langs de evangelieweg. Vol zonde en ongerechtigheid. En dan komt er een langs, wiens naam Jezus is. Jezus, gij zonen Davids, ontfermt u zich over mij. Dat is het geloof dat zich vastklemt en vastklampt aan de Heere zelf. Dat geloof komt met een schuldverslagen hart en dat beleidt. Heere, u bent vader. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Wat een wonder als een vijand van God vader leert zeggen. Onbegrijpelijk. Mag dat? Kan dat? Dat zien we in onze tweede gedachte. Eerst zingen we uit Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103, het 7e vers. Volmaakte gebed. We zagen allereerst het aanspreken van God. En nu in de tweede plaats het noemen van de vadernaam. We beginnen met een vraag, gemeente. Hoe ver moet je gekomen zijn in het geloof om vader tegen God te mogen zeggen? Er zijn nogal wat mensen die denken dat dat maar enkele gegeven is. En als argument wordt daarbij dan onder andere aangevoerd, ja, kijk eens, de Heer Jezus heeft dat gebed aan de discipelen geleerd. En wie durft zich nu te vergelijken met de discipelen? Die staan in je belevingswereld toch wel een heel eind van je af. De discipelen, dat is nogal wat. Gemeente, het is zaak om eens na te gaan wanneer de Heer Jezus dit volmaakte gebed aan zijn discipelen geleerd heeft. En wanneer de Heer Jezus tegen zijn jongeren gezegd heeft, gij dan, bid aldus, onze Vader. Dan valt het op dat dat niet pas geweest is na Pinksteren. Niet na de uitstorting van de Heilige Geest, de geest van de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, zegt Paulus, Abba, Vader. De trooster, de Heilige Geest, was nog niet gekomen. Wanneer de Heere Jezus aan zijn jongeren de Vadernaam leert gebruiken, dan zijn de jongeren nog kleingelovig. Dan is het geloof nog niet sterk geoefend. Dan is er nog veel vrees in hun leven en veel ontrouw zal openbaar komen en moedeloosheid zal zich openbaren. De kennis van God in het leven van de discipelen en de kennis van het Koninkrijk van God was nog gering. Zeker. Op de vraag, en gij, wie zegt gij dat ik ben, heeft Petrus beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen ging de Heere Jezus leren, Petrus, dat hebben vlees en bloedje niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemelen is. Maar wat blijkt een poosje later? Als de lijdensgang van de Heere Jezus zich gaat verdiepen, en als de discipelen dat aanzien en daar afstand van nemen, als ze geen zicht hebben op de gang zoals de Heere Jezus die maken moet tot verzoening van hun zonde, dan ontbreekt er nogal wat in hun leven. Ze waren nog niet zo ver gevorderd op de leerschool van de genade van God. Nou, hoe ver moet je dan gevorderd zijn op de leerschool van Gods genade om God Vader te mogen noemen? Ik zei het u al, u moet net als de verloren zoon zo ver gekomen zijn dat je zegt, kijk, dat herken ik als hij zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Een kind kan het zeggen, een kind mag het ook zeggen. Welk kind? Alle kinderen. De grote kinderen en de kleine kinderen. De kinderen die meer genade ontvangen hebben en de kinderen die minder genade ontvangen hebben. Maar u snapt natuurlijk wel dat degenen die meer genade ontvangen hebben, die hebben er ook meer doorzicht in dan degene die minder genade ontvangen heeft. Die meer genade heeft, ziet ook meer de rijkdom van het vaderschap en van het kindschap dan iemand die nog niet zo lang op de weg des levens is. Dat is kinderen in het leven van elke dag ook zo, nietwaar? Als je kinderen hebt in verschillende leeftijden, dan heeft de oudste meer besef van, dat is mijn papa, dan de jongste. Maar kinderen zijn kinderen. En ze horen in het geestelijke zin bij het grote huisgezin van God. En daarom, zowel de grote als de kleine, mogen de vadernaam uitspreken in geestelijke zin ten overstaan van God, de Hoogheilige. En dan staat er terecht ook bij in de catechismus dat God van stonden aan, vanaf het begin, in ons kinderlijke vrees en toevoorzicht vertrouwen tot hem wil wekken. En dat moet u goed lezen. De Heere wil dat opwekken of verwekken. Er staat dus niet dat die vreze er al is. En dat die eerbied er al is. De Heere wil die nu juist verwekken. De Heere wil die nu juist doen ontstaan. Door het zeggen van de Vadernaam. Dus dat sluit ook alle vanzelfsprekendheid uit. Alle gewoonte en alle ondoordacht uitspreken. Nee, zegt de Heere, als je die naam uitspreekt, dan laat ik je dat doen opdat er van meet af aan in het gebed de kinderlijke vreze en toevoorzicht, vertrouwen, tot God worden gewekt. Worden verwekt. Er staat niet gemeente dat je dat kinderlijk vertrouwen en die vrezen eerst moet hebben. Dan draaien we het om. Die mensen zijn er ook. Die zeggen, je moet eerst kinderlijke vrezen en dat vertrouwen hebben. En dan pas kun je vader zeggen. Nee, zegt de Heer, als je vader zegt, dan wil ik die vrees en dat vertrouwen in je hart verwekken. Omgekeerd dus. Door het gebruik van die naam wil God dat vertrouwen wekken. Sluit u zich met uw vragen maar aan in de rij van de discipelen van de Heere Jezus Christus. Het geloofsleven van de discipelen was niet volmaakt. Maar toen alle mensen zich van de Heere Jezus losmaakten, toen Jezus vroeg aan zijn jongeren, wilt gij ook niet weggaan? Toen hebben ze gezegd, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Het woord van Petrus als een woord van allemaal. O zeker, uw onvrijmoedigheid is begrijpelijk. Als we de schrift lezen en als het woord van God de Allerhoogste is, dan is er bij u zoveel te vinden waarvan je zegt, dat weerhoudt me om de naam van God als vader te gebruiken. Geen vrijmoedigheid of nog geen vrijmoedigheid. Gemeente, wanneer zouden wij in onszelf vrijmoedigheid kunnen vinden om te zeggen, en nu kan ik de vadernaam gebruiken? Wanneer zou u voldoende vrijmoedigheid kunnen openbaren om te zeggen, en nu? Nu kan het. Welke vrijmoedigheid hebben wij vanuit onszelf tot welk geestelijk werk ook? Wat kunnen we vanuit onszelf ook in deze? En kijk, dan is dit maatgevend voor de ware christen. Ook in al deze dingen alles van de Heere Jezus verwachten. En in dit alles uit te zien naar hem. Te hopen op hem die alles aangebracht heeft. die voorgegaan is in het uitspreken van de naam van zijn vader. En ziende op hem, dan is en blijft er altijd iets van die terughoudendheid. Dat is het dubbele. Enerzijds de betrokkenheid op die vadernaam, anderzijds het afstand houden tot. Een stap vooruit, een stap achteruit. Want wie ben ik ten overstaan van de Allerhoogste God? Dat is het spanningsveld. Als we daar erg in hebben, dan is dat een zegen. Dan word je bewaard ook voor automatisme. En dan heeft het ook relief als u de vadernaam gebruikt. Dan heeft het ook weerklank in het hart. Dan heeft het ook liefde in zich, zoals de kinderen tegen papa mogen zeggen, ik hou zoveel van u. Als we dat zo ten uitvoer mogen leggen in het gebed naar God toe, als de Heere zich zo wil openbaren zoals je, zodat je hoop op hem is, in en door de Heere Jezus Christus. Wie dat gelooft, die weet echt wel dat hij met al zijn werken God niet tot zijn vader maakt. Dat is soms ook een gedachte, dat mensen zeggen, ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. En als ik dat nou gedaan heb, kijk, dan is God ook mijn vader. Merkt u, dan laat u het weer van uzelf afhangen. Dan bent u maatgevend en normgevend. Nee, Jezus zegt, gij dan, bid aldus, onze Vader die in de hemelen zijt. Het is vrije ontferming, vrije genade om God als onze Vader te mogen aanroepen. Ja, wat een wonder dat een vijand van God Vader leert zeggen. Vader die zoveel liefde openbaart. Vader die zo zijn trouwe zorg laat zien. Vader die dat in het bijzonder heeft gedaan in de schenking van de Zoon van zijn liefde, die de straf heeft gedragen om de schuld te verzoenen. Dan zegt een kind van God, Heere, u wist toch dat we zondaren waren en hebt u nou voor zulke mensen uw Zoon overgegeven? Dan buig je diep. Om in de verwondering ten overstaan van God hoog te zingen zoals Psalm 3 dat doet. En wij met die psalm, Psalm 3, het tweede vers, maar trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, het tweede vers. Volmaakte gebed. We zagen eerst het aanspreken van God. Vervolgens het noemen van de vadernaam. In de derde plaats staan we nu stil bij kinderlijke vrees en vertrouwen. In het spreken tot God gaat het om het gezindheid van het hart. God ziet het hart aan. En ten opzichte van die rechte gestalte noemt de catechismus twee elementen. Kinderlijke vrees en kinderlijk toevoorzichtig vertrouwen. Kinderlijke vrezen, dat is een mooi woord. Vrees heeft de betekenis van opzien, liefde. Het is niet bang zijn, dat is slaafse vrees. Slaafse vrees is de vrees van een slaaf die bang is voor de slagen die zijn meester hem geven zal. Maar kinderlijke vrees, daar spreekt de liefde uit. Dat moeten we dus niet verkeerd begrijpen. De kinderen kennen het versje wel. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Dan is de betekenis niet, wie heeft er zin in om bang te zijn voor God? Dat snap je ook wel. Dan voel je wel, vrezen is liefhebben, ontzag hebben, opzien tegen iemand. Dat vinden we hier. Dus die kinderlijke vrezen, dat kinderlijk liefhebben, dat vloeit voort uit die ingestorte liefde van God. God is de eerste, komt met zijn liefde. En dat heeft zijn terugklank naar God toe, dat ze de Heere lief gekregen hebben omwille van hemzelf. Omdat God, God is. Niet omdat God wat geeft, of omdat God wat belooft, maar God liefhebben omdat hij God is. En daarnaast is er kinderlijk toevoorzicht, kinderlijk vertrouwen. Enerzijds dus ootmoedig opzien tot de Heere. En anderzijds dat vrijmoedig naderen. Daar heb je hetzelfde weer van zo even. Een stap vooruit en ook weer een stap terug. Eerbied en liefhebben. En ook weer dat toevoorzicht, dat vertrouwen. Ja, dat is als een soort pendel, als een slinger die ons hier voorgesteld wordt als het gaat om de omgang met God. Vrees en vertrouwen. Die twee samen noemt de catechismus als grondslag, als fundament voor het gebed. Alles rust daarop. Het is de bodem ervan. Dat weten de kinderen ook. Je hebt een vloer hier in de kerk en de rest van de kerk is op die vloer gezet. En bij jullie thuis is het ook zo. Nou, het gebed heeft ook zo'n vloer, ook zo'n bodem. En zegt de catechismus, dat is nu die kinderlijke vrezen en dat toevoorzicht, dat vertrouwen. Die twee moeten de bodem zijn. En die moeten ook verwekt worden, opgewekt worden. En wie zou dat doen, denkt u? Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest leert dat de Heere nabij is bij de gebrokenen van hart. En dat de Heere zich inlaat met de verslagenen van geest. Als de Heere u iets van die gebrokenheid en die verslagenheid leert kennen, dan gaat ook de verbrijzelde en verbroken Christus voor uw leven. Want hier valt zijn naam, dat God onze Vader door Christus is geworden. God wil Vader zijn om Christus wil. Let daarop. Hij is altijd weer het middelpunt. Hij is altijd weer het centrum. De Vader kan alleen de genadige Vader zijn door zijn Zoon. Het geloof zingt hier de lofzang. Hij is onze Vader geworden door Christus. Gemeente, als u daar iets van gaat verstaan, dan ziet u ineens het hele evangelie van de heilige drie-enige God oplichten. Dan kan het woord zo rijk openvallen, als u dan de bediening van die drie-enige God ziet. Als het erom gaat om vijanden met God te verzoenen, dan zie je achter deze aanspraak God de Vader. God de Vader die in het paradijs gevallen mensenkinderen wilde opzoeken. Die vervallen waren aan de diepste ellende, ja, aan de dood zelf. Om zulke mensen terug te brengen in het vaderhuis, om ze aan te vatten met zijn vaderhand, om zulken aan zijn vaderhart te drukken. Daar zie je God de Vader in. Maar dan ziet u achter die aanspraak ook het werk van God de Zoon. God de Zoon die in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Die de lijdensgang gegaan is. Hij die de stervensweg is afgedaald. Hoe ver? Tot in de Godverlatenheid. Daar is een vaderhuis dat dicht is voor hem. Dicht voor hem, opdat het voor ons geopend zou worden. Geopend om zijnentwil, voor zondaren uit het menselijk geslacht. En dan in de derde plaats ziet u ook het werk van de Heilige Geest in deze aanspraak. De Heilige Geest die er plaats voor maakt in het hart en in het leven van de zondaar. Die Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt en leert belijden om Jezus wil. Abba, Vader. Een kind weet. Vader zoekt voor mij het beste. Dat kinderlijk vertrouwen dat er het beste gezocht wordt, dat vinden we in het slot van het antwoord. Als er staat, en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen wij met hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vader weet wat het beste is voor zijn kinderen. Gemeente, dat is een opmerking om toch even bij stil te staan. Om eens tegen elkaar te zeggen dat God het ook het beste kan vinden om niet te geven waar u om vraagt. Dat het niet altijd spoort. Soms kan hij u een kruis opleggen op uw schouders. Uit liefde. Uit vaderlijke kastijding. Er is een waar gebeurd verhaal van een meisje uit Amerika. Haar overkwam een ernstige dwarslesie en werd verlamd. Maar ze mag daarin de goede tierenheid van de Heere opmerken. Ze zegt: wat heeft de Heere mij veel mogelijkheden gegeven om anderen ook met het woord van God in aanraking te brengen. En dan zegt ze, dan moet u natuurlijk niet gaan proberen of u dat ook mag overkomen. Dat is de bedoeling niet. De Heere kan soms een weg met ons gaan waarbij er gaandeweg licht overkomt, zodat je zegt: Heere, dank u wel dat u zo met mij hebt willen handelen. Dat mensen verwonderd zijn en zeggen: hoe kun je dat toch zo met zo'n omstandigheid omgaan? Ja, dat moet je eerst meemaken, wat dat zeggen wil. Zo wil de Heere bepaalde dingen afwijzen en ook andere dingen geven die wij niet gehoopt en niet verwacht hadden en die toch strekken tot de verheerlijking van zijn naam. En bij dat alles, zegt de catechismus, is er de toevoeging. Waarom wordt daarbij gevoegd: die in de hemelen zijt, opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards zouden denken en van zijn almachtigheid alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. Dat is dus het slot: hemelse majesteit en goddelijke almacht, het vierde punt. De Vader die in Christus zo diep tot ons is afgedaald, is de God die een verloren mensenkind weer thuis wil brengen. Hoe nabij komt God dan? En tegelijkertijd, hoe ver blijft God bij je vandaan? Dat is wat de catechismus ons hier duidelijk wil maken, als hier gesproken wordt van de hemelse majesteit van God, waar we niet aards over zullen denken. Ik zei u al, we mogen de Heere niet trekken in het vlak van de buurman. De hoogheiligheid van God kunnen we nooit genoeg respecteren. Laten we daar heel voorzichtig mee omgaan. God is de heilige die in de hemel woont, die hemel en aarde vervult. Overal is God. Op bergen en in dalen. Overal is God. En u en jij, wat zijn wij, ontzettend klein. De Heere zegt: al de volken van de aarde acht ik minder te zijn dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Nou kinderen, jullie zien wel eens een druppel aan een emmer hangen. Dat is niet veel, hè? Een druppel aan de emmer. Nou, al de mensen van deze wereld, allen die geleefd hebben en nog zullen leven, die allemaal, zegt de Heere, zijn voor mij minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Als de zon schijnt in de kamer, dan zie je stofjes. En wat is nou een stofje op een weegschaal? Er kan een heleboel stof op de weegschaal liggen, maar het legt geen gewicht in de schaal. Nou, zegt de Heer, al de mensen van de aarde zijn voor mij als een stofje aan de weegschaal. Gemeente, het is goed dat de Heer ons ook in dat opzicht op onze plek zet. Want laten we eerlijk zijn, als we naar onze mond kijken, dan is dat nog wel eens een grote mond. De een weet dit en de ander weet dat. En nou tegenover God. Opdat wij van de hemelse majesteit niet aards zullen denken. Niet op een aardse manier dus. Ook in dat opzicht dienen wij God, God te laten. Dat is altijd een indrukwekkende zaak. De hemelse majesteit van God. Een heilige God vol van majesteit en een klein kind, klein mensenkind, vol van zonde en ongerechtigheid. We moeten bewaard worden voor hoogmoed. Misschien hebben we het nodig om zo weer eens op onze plek gezet te worden. Dat is ook een zegen. Wij denken dat de zegen van de Heere onder de preek altijd maar iets is wat we krijgen. Maar het is ook een zegen als we beschaamd worden in de kerk. Als we het hoofd moeten buigen en zeggen: Heere, wat ben ik van het spoor af. En wat is die hoge majesteit van u soms ver weg uit mijn gedachtenwereld. Laat ik niet aards van u denken, o Allerhoogste God. De Heilige Geest wil in dit verband de verbinding tot stand brengen. Een heilig God en een zondig mensenkind. En daartussen het bloed van het Lam van God. Het kruis van de Heere Jezus Christus. Wat een genade als zo'n zondaar zich in de weg van het geloof mag toevertrouwen aan deze God. Want deze God is onze God, zo zingt de dichter. Ja, daar mag van zijn almachtigheid alle nooddruft naar lichaam en ziel worden verwacht. Zo sluit de catechismus af. En van zijn almachtigheid alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. Nooddruft, dat is alles wat je nodig hebt. En dat is nogal wat. Somt u het eens op voor uzelf. Maak zo eens een keer een overzicht voor uzelf. Wat heb je nou allemaal niet nodig? En dat de Heere nu alles geven wil, vanuit zijn volheid. En de Heere doet dat, om Jezus wil. Amen. We eindigen met dankzegging. O God, barmhartige Vader die in de hemel woont. U leert ons u zo aan te spreken, opdat we alles alleen van u verwachten. Alles voor het tijdelijke en voor het geestelijke. En tegelijkertijd bent u de hemelse majesteit, die zo oneindig veel groter is dan wij, die een heilig God bent en die met de zonde niet samen kunt gaan. O God, zoals het in de preek ook stond, wat een wonder dat zo'n God zich wil openbaren in Christus als een vader van mensenkinderen en omgekeerd. Wat een wonder als vijanden van u, op grond van uw woord, van uw belofte, u met ontzag mogen aanspreken als Vader in de hemel. Wilt u geven dat we op die manier ook vertrouwelijk met u om mogen gaan? In eerbiedig opzien tot u, in besef van onze onwaardigheid, maar ook vrijmoedig, niet omdat wij onszelf dat kindschap waardig gemaakt hebben, maar omdat Christus dat nu verdiend heeft voor een ieder die in hem gelooft. Wij danken u voor uw woord. Wilt u de lof en de dank van ons aannemen die u waardig bent. Omdat u hebt gegeven dat deze dienst met orde mocht verlopen. Dat u ook doorgeholpen hebt. Heren, wij loven en prijzen daarvoor uw naam. Wilt u onze dank aanvaarden. En onze schulden ook genadig vergeven. Geeft u een gezegende dag in uw dienst. Wilt u de broeder die vanmiddag voorgaat, helpen om de preek te lezen en ook om het gebed tot u te doen en de noden van land en volk aan u op te dragen. We bidden u voor de situatie in Oekraïne, waar zo'n vreselijke oorlog gaande is. Wilt u denken aan de mensen die op de vlucht zijn, aan de soldaten van beide kanten die een ziel te verliezen hebben voor de eeuwigheid. Wilt u geven dat het onrecht wat in deze wereld gebeurt, ook in de Oekraïne, maar ook op zoveel andere plaatsen op deze wereld waar oorlog is, dat het onrecht tot een einde mag komen. Wilt u opstaan, Heren, over dat onrecht? En geef dat we door al de wereldwegen heen mogen uitzien naar u, Heren Jezus, naar uw komst. En dat het gebed van ons mag zijn, met het gebed van de bruid uit Openbaring. Kom, Heren Jezus, ja, kom haastig. Hoort u ons gebed in zijn naam. Amen. De slotzang is Psalm 20, het vijfde vers. Behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon. Die koning hoor als we in ellenden aanbidden voor zijn troon. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.